Hey, Wouter hier met goed nieuws voor Vlamingen. Want op vrijdag 26 april speel ik een korte versie van Stormbrein in comedyclub Amai in Gent. En voor de Nederlanders die een excuus zoeken om Nederland te ontvluchten met Koningsdag, maak er gewoon een weekendje Gent van, want het is een hele leuke stad. Zolang je er niet met de auto doorheen wil rijden. Kaartjes voor de show vind je op compagnieamai.com. Je kan ook naar clubamai.be gaan, maar dan vind je een heel ander soort club. In mei kan je Stormbrein nog 5 keer zien in Nederland. En na de zomer komen er nog ruim 40 data bij. Wil je als eerste horen waar en wanneer je me dan kan zien? Meld je dan aan voor mijn nieuwsbrief. Dat kan op elektrapodcast of woutermonde.nl. Welkom, mijn naam is Wouter Monde. Dit is de Elektra Podcast. Een podcast waarin ik met collega's herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra in Sliedrecht. Dat ooit bekend stond als de comedy hell. Deze aflevering praat ik met Pieter Derks, een cabaretier die je kent uit het theater, van de radio en van tv.
Ik stond in jongerencentrum Elektra in Sliedrecht.
Oh, je bent er geweest?
In de week, goed. Ja, in de week voordat mijn eerste voorstelling in première ging. En dat was geen goede generale, laat ik het zo dan maar...
Pieter was lang te zien als huiscomedian bij De Wereld Rijdt Door en hij heeft een wekelijkse column op Radio 1. Maar al daarvoor toerde hij met avondvullende voorstellingen en dat doet hij uiteraard nog steeds. Heel veel plezier. Dit is de Elektra Podcast met Pieter Derks. Eén show waar ik aan moest denken. Wij hebben elkaar ooit jaren geleden een keer ontmoet in het loading dock volgens mij van Theater Castellum in Alphen aan de Rijn.
Ja.
Ik ging daar spelen bij de befaamde Bitterballen gig. Dat was een show van de Comedy Explosion op zondagmiddag. Waarbij altijd ergens tijdens de tweede act kwamen er bitterballen.
In het restaurant daar, toch?
Ja, in de foyer.
Ja.
En als ik het goed heb, was jij daar omdat je een klus had gedaan voor advocaten.
Ja, dat klopt. Ja, ja.
Ik heb geen idee wat voor show dat verder was.
Ik had, wat had ik gedaan? Ja, ik heb volgens mij 2 keer toen, en eentje ging niet door, geloof ik. Maar, zo was het. Ik zou voor hun spelen op een jubileum of zo van advocatenkantoor in Alphen aan de Rijn. Maar toen was net die schietpartij in het winkelcentrum. Ja. Net een week daarvoor. Dus toen is het niet doorgegaan. En toen is het volgens mij een jaar later alsnog doorgegaan. In mijn herinnering heb ik namelijk 4 keer op dat kantoor gespeeld. Maar het is uiteindelijk maar 1 keer gebeurd. Maar dat was inderdaad... volgens mij was dat via het theater... was dat verzoek binnengekomen bij mijn impresariaat. En dus vandaar dat ik vanuit het theater daar naartoe was gegaan, geloof ik ook. Maar dat was inderdaad gewoon in de receptie van het kantoor eigenlijk een beetje. Daar hadden ze een soort borrel en ze bestonden zoveel jaar. En gewoon even een paar prakken verhoogd. En daar stond ik mijn dingetje doen. En toen heb ik nog een lied geschreven. Over advocaten. Over een ik heb het hier nog ergens liggen. Ik kan het zo meteen misschien nog even opsnoggen. Maar over een kindje dat geboren werd en al meteen met woorden als appellant en...
object en infaam.
Ja, object en infaam en allerlei advocatentermen begon te strooien. Oh, een soort levenslieten over een advocatenkind. Dat had ik dan speciaal voor hun geschreven, ja. En ik weet nog dat ik dat zelf briljanter vond dan de zaal. Ja, dat weet ik ook nog. Ja.
Vonden ze de rest wel briljant of was het überhaupt een...
Nee, dit was in de categorie bedrijfse optredens was dit nog best oké, zeg maar. Ja. Dit was, je staat natuurlijk gewoon in een kantoor onder een TL-buis op een verhoging. Maar dat allemaal even wegdenkend is het verder gewoon een optreden. Ze waren wel heel vriendelijk en enthousiast en probeerden een beetje mee te denken en het in elk geval nog een beetje aangenaam te maken voor mij. Dus dat was best wel prima.
Heb jij veel bedrijfsoptredens gedaan?
Ik heb er een tijdje wel veel gedaan, ja. Zo in die periode dat ik wel speelde, ook met voorstellingen, maar het ook gewoon nodig had om daar veel dingen bij te doen.
Ja.
Dus toen heb ik wel. En inderdaad vaak dingen op... Dus liedjes. Ik heb ook een keer een lied voor gemeentesecretarissen gemaakt. Het is al heel specifiek, maar dat vond ik er juist heel leuk aan. Omdat je dan gewoon echt... een bepaalde beroepsgroep helemaal leert kennen. En,
Ja.
Dus ik heb dat wel, in die tijd veel gedaan, ja.
Ja. En is er eentje waar je op terugkijkt dat je denkt, het is maar goed dat het goed betaalde, maar heb ik daar mijn ziel staan verkopen?
Nou, ik heb op een gegeven moment, was er een bedrijf en die, dat was een soort uitzendbureau voor ambtenaren. Dat was een soort, die werkte alleen maar met publieke organisaties en daar zonden zij dan, en dan met name secretaresses zonden zij uit. En die werkten dan een aantal maanden ergens en dan werden ze via hun weer ergens anders gedetacheerd. Zoiets was het. En die hadden een soort traject met allemaal mini-congressen, workshops voor al die secretaresses. En ze hadden bedacht dat het dan heel leuk was dat die hele serie, dat ik dan hun huiscabaretier was. Dus ik ging dan elke congresje, zeg maar, daar zaten dan 20, 25 mensen. Het was dan vaak in een gemeentehuis, in een zaaltje.
Dat is een klein clubje mensen.
Dat is een klein clubje mensen. En die zaten dan meestal in een soort U-vorm in een vergaderopstelling. En het idee was dan dat ik elke keer ongeveer hetzelfde deed. Dus zij kregen, weet je, het waren elke keer andere mensen. Maar ja. De opzet van die ochtend was helemaal, er kwam iemand een training geven in iets. En er kwam iemand een lezing geven over iets. Over teambuilding of over kleding. Of over iets wat met hun werk te maken had. En daarna kwam ik dan nog met de 20 minuten cabaret om ze vrolijk naar huis te sturen. En toen heb ik inderdaad, ja, gewoon, ja, nou ja, zie je het voor je, gewoon zo'n ja. U, weet je, zo'n U. En ik dan,
daarom moet ik lachen, ik zie het voor me.
Het puntje op de U, dat was ik. En daar stond ik dan, en ik had in die tijd ook nog een scène. Ik speelde een deel uit mijn voorstelling waarbij ik dan mijn blouse uittrok. Er was een scène waar ik dan heel ongemakkelijk op een bruiloft stond en uiteindelijk mijn kleren me uit ging trekken. Voert lang om dat nu allemaal nog uit te leggen waar dat vandaan kwam. Maar er was dus een moment dat ik in een zaal in, laten we zeggen, het gemeentehuis van Gouda of van Zaandam voor 25 gemeentesecretaresses mijn bovenlichaam heb ontbloot. Ja. Dat moment heb ik wel degelijk meegemaakt. Ja. Ja, ik weet niet of ik dit ooit aan iemand verteld heb eigenlijk verder, maar
bij deze. Ja. Dankjewel, want het is een goed verhaal. Oh, maar het is ook zo herkenbaar inderdaad, dan zo'n U-opstelling en dan zo, nou, kom maar.
Ja.
Ik heb zo een keer samen met Edo Berger, daar maak ik de Q Musical elke maand mee op Q Music. En die doen we ook af en toe voor bedrijven, wat heel leuk is om te doen, want je bent met z'n tweeën en het concept is heel duidelijk en voor ons is het gewoon een invuloefening. Maar we hebben ook een keer zoiets gedaan, maar dan voor de Kamer van Koophandel.
Ja.
En dan kom je inderdaad ook onder een systeemplafond, onder de TL-balken. Ja. Nou, hier is het.
Ja, en het is dinsdagochtend 11 uur. Laten we dat ook niet vergeten. Weet je, het is niet dat je zegt, nou, we hebben op vrijdagmiddag alvast gezellig wat gedronken en we gaan nog even naar een optreden kijken. Maar het is gewoon dinsdagochtend. We hebben net 3 uur naar een PowerPoint-presentatie zitten kijken. Take it away, ja.
Oh, en wat je zei, ik heb ze wel een tijd lang gedaan. Dat betekent dat je ze nu niet meer doet?
Nee, eigenlijk nog heel af en toe nog een congres of iets. Maar vooral als ik het inhoudelijk gewoon heel erg leuk vind. Weet je, als het echt past bij wat ik belangrijk en interessant vind. En ook omdat ik nu veel meer, op een gegeven moment ben ik natuurlijk bij de Wereld Draait Door en op de radio, bij Radio 1, columns gaan doen en wat meer politieke, geëngageerde dingen. En dan vind ik het qua geloofwaardigheid beter om niet ook nog voor de Shell betaald te gaan staan optreden. Dus dat,
daar valt absoluut wat voor te zeggen. Want de Wereld Draait Door, jij was daar de eerste die begon met gewoon die weekafsluiting.
Ja, Martijn Koningen was de allereerste. Die
credit, dat is waar.
Die credits moeten we hem altijd nog wel even geven.
Ja, absoluut.
Dat was de allereerste die dat aandurfde. Dus die heeft het eerst gedaan en toen ik. En toen,
want hoeveel heeft hij er gedaan? Dat zijn er,
hij heeft volgens mij 2 of 3 uiteindelijk gedaan, ja.
Ik weet dat er 1 bij zat en die vond ik heel erg grappig. En dan kreeg hij zo'n lading shit voor over zich heen.
Ja.
En ik weet dat ik dat toen echt zei, ja, maar mensen, luister nou naar wat hij gezegd heeft. En het zijn inderdaad, die zat daar voor je. Maar hoe was dat om daar te spelen? Want ik heb er Peter Pannenkoek wel eens over gesproken. Ik heb Soendels er ook wel eens over gehoord. Ik kan me voorstellen dat zeker toen de vorm überhaupt ook nog niet bekend was. Met hey, er komt hier nu iemand in 2-3 minuten de week doornemen.
Ja.
En dan ook nog gewoon qua spelen, qua afstand tot het publiek en de sfeer van het programma. En opeens, hoe was dat?
Nou ja, het was heel goed dat ik ervaring had met 25 mensen in een uuropstelling. Want dat heeft me absoluut wel door een aantal uitzendingen van De Wereld Draait Door heen geholpen. het is een hele... Ik vond het te gek dat ze me belden en dat het kon. Want ik was ook hard bezig om gewoon publiek te bereiken en te vinden. En veel aan het spelen. Maar dit was een te gekke kans natuurlijk. En ik had ook wel het idee dat het me zou liggen. Omdat ik al veel... ik schreef al columns over het nieuws en ik was er al mee bezig en zo. Maar het is natuurlijk geen geweldige situatie om stand-up te gaan staan bedrijven. Want het is... Want
beschrijf even, hoe was het toen jij daar speelde? Gewoon qua indeling?
Ik stond op het podiumpje in een spot, licht uit, spot aan. En voor mij dan twee cameramensen of drie, zo'n beetje zo om je heen. Daarachter de tafel met Matthijs en tafel heer of dame en nog een paar gasten. En daarachter dan nog... wat publiek. Dus het is heel moeilijk om in zo'n setting überhaupt... om er überhaupt één... wat je normaal gesproken wil, is natuurlijk een soort concentratie... waarbij iedereen op jou gericht is. Maar er is per definitie heel veel afleiding. Want het is een tv-studio en er zit gewoon iemand met dingen te wijzen. Er loopt iemand rond met blaadjes. Er staat iemand nog even tijdens jouw optreden... ergens een glaasje water klaar te zetten of iets op te ruimen. Die cameramannen lopen rond, er gaan lampjes aan en uit. Dus het is alleen dat al, weet je wel, om mensen daar ter plekke gewoon mee te nemen in je verhaal is heel lastig. En het moeilijke is ook nog dat het thuis compleet anders kan overkomen. Dus dat je daar in de studio het gevoel kan hebben van nou, het ging wel aardig en ze lachten wel een paar keer. Maar dat er thuis net een shot tussendoor kwam van een meneer op de eerste rij die heel chagrijnig voor zich uit zat te kijken. En dat iedereen denkt, nou, het gaat echt niet goed met die jongen, weet je wel.
Is dat gebeurd?
Dus het is... niet zo letterlijk specifiek dit geval, maar het is wel gebeurd dat het gewoon voor mijn gevoel daar beter ging dan het er later uitzag, weet je. Denkt, oh ja, die sfeer is niet helemaal goed.
Hoe groot was dan bijvoorbeeld de afstand tussen jou en gewoon aan publiek? En hoeveel publiek zat er toen ongeveer?
Ik denk dat er een mannetje of 40, 50 misschien in die studio zat. En...
Wat ook al net aan genoeg is om echt een lekkere reactie te krijgen.
Ja, zeker. Ja. Nou, en het, wat het vooral heel moeilijk maakt, is dat je natuurlijk gewoon de hele... Je hebt niks in de hand. Dus ook de sfeer van zo'n uitzending. Soms was er voor mij iets heel erg leuks gebeurd. Dan had net Mark-Marie aan tafel een hilarisch verhaal zitten vertellen. Of dan was er net iemand met een heel sympathiek verhaal daar. Want voor mij zat altijd nog een blokje... met twee korte verhalen die ook die week in het nieuws waren. En daar kwam iemand dan over vertellen. En dat kon echt van alles zijn. Dus soms was dat zo leuk dat ik dan daarna nog eroverheen moest. Soms was dat zo verdrietig dat de sfeer... Op een gegeven moment was een uitzending... toen was Nelson Mandela net overleden. En die hele uitzending stond in het teken van Nelson Mandela. En ik had keurig mijn verhaaltjes en mijn grapjes over Rutte... en Diederik Samsom voorbereid. Die hele uitzending. En er stond een Zuid-Afrikaans koor stond met tranen in de ogen te zingen. En er werden zwart-wit beelden vertraagd afgespeeld met muziek eronder. Er werden geëmotioneerde toespraken gehouden. Het was één grote memorial. En helemaal aan het einde daarvan roept Matthijs Pieter Derks. En ik stond daar, ik dacht, ja, dit gaat op zijn best een stroef optreden worden. Maar veel meer gaat er gewoon niet meer uitkomen. Dat heb je gewoon echt niet in de hand, weet je. Dat is het moeilijke met aan het einde van zo'n programma spelen. Maar ik heb het wel geleerd gewoon om die vorm te vinden. En gelukkig kreeg ik daar de tijd voor. Dus kon ik een tijdje uitproberen en
Hoe sta je dan ook? Want dan sta je al... Nou, hoe lang duurde die uitzendingen? Bijna een uur, 40, 45 minuten zo.
Ja.
Terwijl dat zich...
Ja, en je zit op het bankje natuurlijk al klaar en in beeld ook. Dus je kan ook niet te...
Inderdaad, je kan...
te opzichtig in paniek raken. Maar ja, en ik zat ook vaak op dat bankje in beeld gewoon nog steeds mijn tekst door te nemen, weet je. Dus vaak ging die uitzending ook een beetje half langs me heen. Ook wel eens gebeurd dat ik dan ineens een microfoon voor mijn neus kreeg. Dat Matthijs vroeg, Pieter, wat vind jij er eigenlijk van? En dat ik dacht, waar ging dit over? Dat hebben ze daarna ook nooit meer gedaan. Maar ja, ik was gewoon bezig met, ja, met dat.
Dat is inderdaad, het is dat je het nu zegt. Maar ik heb dat vaker gedacht als ik of jou of Peter of zo daar zo zag zitten. Dat ik dacht, kut, voor dit soort dingen wil ik het liefst gewoon nog achter zitten. Ja. En nog tot het laatste moment bedenken, ja, nee, deze komma moet toch, ja, hier of dit woord.
Ja.
Moet...
ja, en ik heb ook wel eens getwijfeld, moet ik achterblijven? Maar ik vond het ook wel goed en belangrijk om in de sfeer van die uitzending te zitten. Want ja, je wil ook gewoon een beetje, nou ja, wat ik zei, het kan alle kanten opschieten. Dus je wil daar wel, en het liefst ook nog één of twee dingen uit de uitzending meenemen. Dat zijn natuurlijk de leukste. Dat is het leukste. Als dat lukte, dat je voorbereide verhaal helemaal op orde had. En dat dan ook nog lukte om er tussendoor
ja, dat is geweldig,
in de improvisatie wat dingen uit de uitzending in mee te pikken. Dan klopte het heel erg, zeg maar. Dus dat. Dus uiteindelijk had het wel een meerwaarde om erbij te zijn. Maar ja, ik zat me wel gewoon de hele tijd een beetje. En dan, ja.
Sorry, Nelson Mandela blijft in mijn hoofd zitten.
Ja, ja, dat, dat snap ik. Ja.
Oh, jemig. Want ik denk dat voor heel veel mensen was De Wereld Draait Door hun eerste kennismaking met jou. Maar toen was je al een hele tijd aan het spelen.
Ja, ik was.
En had je al het Amsterdamse Kleinkunstfestival gewonnen en zo?
Ja. Ja, dat klopt. Ja, in 2005 heb ik het AKF, de publieksprijs gewonnen. Niels van Laan en Jeroen Woe, die wonnen toen de juryprijs.
Daar ook nooit meer wat van gehoord.
Nee, nooit meer wat van gehoord. Heel jammer was dat. Nee, ja, dus ik was inderdaad in 2012 ben ik bij De Wereld Draait Door begonnen. Dus ik was al 7 jaar aan het spelen, ja.
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 En je hebt Koningstheater gedaan, toch?
Ja.
Want volgens mij ben jij een van de niet de eerste, maar wel een van de eerste lichtingen.
Ja, dat was een beetje de tweede lichting, zeg maar. Dus je had de allereerste lichting was Alkemade en Bloemen en René van Bavel. Volgens mij waren zij net klaar toen ik aan de opleiding begon. En toen. En ik zat in een ontzettend leuke club met Katinka Polderman en Nathalie Baartman en Jochen Otten en Hanneke Drent en Anne van Rijn. Dus dat was echt een hele, ja, leuke, inspirerende bende. En er zijn ook, de meeste daarvan zijn ook gewoon nog aan het spelen.
Ja, ja, ja. Ja. Want toen je klaar was, op wat voor plekken speelde jij toen?
Nou, ik heb eigenlijk tijdens de... Ik ben eigenlijk op de middelbare school al een beetje begonnen met spelen. Dus op de middelbare school met kerstvieringen en weeksluitingen. Ik zat op een Jenaplanschool, dus daar was heel veel ruimte voor optredens. Ja. En die nam ik graag. Dus daar heb ik al wel veel gespeeld. En toen ook later nog wel voor studentenverenigingen en dat soort dingen.
Wat is de goorste studentenvereniging waar je ooit gespeeld hebt?
De goorste? Nou, ik ben op een gegeven moment... Ja, je hebt hier in Nijmegen, heb je Carolus Magnus...
De koorballen van Nijmegen.
De koorballen van Nijmegen. Dat is allemaal nog relatief natuurlijk, vergeleken met hoe ze het in...
Ik heb regelmatig voor studentenverenigingen in Nijmegen gespeeld.
Ja, ja.
Het was altijd heel leuk. We hebben voor Carolus gespeeld. Dan moest je vooral Ovum Novum afzeiken.
Ja, ja, ja,
en als je,
ja,
bij Ovum speelt, dan moet je iets naar zeggen over Carolus.
Ja, nee, op zich is het format niet heel ingewikkeld. Ik moest eraan wennen dat ze dan, als iets heel leuk was, gingen ze niet applaudisseren of lachen, maar dan riepen ze vo, vo. Daar moest ik heel erg aan wennen. Maar dat was het. Nou, ik ben één keer heb ik voor een studenten. Er was een studentenvereniging economie of bedrijfskunde of business management. Of ik weet niet hoe al die studies die op elkaar lijken heten. maar dat waren dus allemaal economen in de dop. Of bedrijfskundigen in de dop.
Ja.
En die hadden een soort borrel. En ik was denk ik 18, 19 of zo. En ik zat op de Koningstheater Academie. En daarnaast deed ik dan af en toe gewoon dat soort optredetjes. En zij hadden een netwerkdag. Dan kwamen er allemaal bedrijven. Die kwamen dan met die studenten netwerken. Dan was iemand, ja, van de Philips en iemand van de Shell en iemand van DSM. En dus iedereen had een pak aan en was bezig om zijn meest zakelijke kanten boven te krijgen. En ze dachten, het is ook wel leuk als er nog een optreden is. Dus ze hadden gevraagd of ik dan wilde komen optreden. En toen ben ik in de hoek met een piano en een microfoon opgetreden. Ik had liedjes, vrij veel liedjes nog in die tijd ook. En dan tussendoor wat verhalen. En iedereen stond met de rug naar me toe. Of stond met heel interessante netwerken. Of was bezig met de drank of de bitterballen. Dus toen op een gegeven moment, toen was ik er klaar mee. En toen ben ik heel demonstratief opgestaan en gezegd, jongens, ik stop ermee, dit heeft geen zin. En dat heeft niemand doorgehad. Dus, ik ben één keer in mijn leven boos weggelopen bij een optreden. En dat is volledig aan het gehele publiek voorbij gegaan. Niemand weet ook waarschijnlijk dat ik daar heb opgetreden ooit überhaupt. Ik heb mijn spulletjes gepakt en ik ben richting de uitgang gelopen. En toen kwam de jongen die mij geboekt had, die kwam nog wel op een gegeven moment achter me aan, net voor ik bij de uitgang was. En die klopte op mijn schouder. Die zei, ja, hartstikke leuk gedaan, man. Dankjewel. En die gaf me een envelop met 50 gulden of euro. En dat was het, ja.
Oh, jee, wat pijnlijk.
Ja, dat was wel een van de dieptepunten, denk ik. Qua studentenverenigingen. En maar er zijn ook heel veel... Vaak is het ook gewoon heel erg leuk.
Met
studenten. En ik had op een gegeven moment... Wat ik eigenlijk heel confronterend vond, was dat ik... Ik heb in die tijd natuurlijk ook heel veel voor studenten gespeeld. En dat is dan echt qua leeftijd, weet je, dezelfde leeftijd. Dan voelt het heel erg als je eigen generatie. Mm-hmm. En op een gegeven moment werd ik gevraagd om voor het Groningen Studenten Cabaret Festival. Nee, volgens mij was het gewoon een zaal met studenten. Volgens mij had het niks met het Cabaret Festival te maken. Maar ik stond er al in de Schouwburg in Groningen voor een zaal helemaal vol met studenten. En toen dacht ik, nou, dit wordt studenten, wow, dit wordt feest. En toen liep ik het podium op en ik begon. En toen dacht ik, oh, maar wacht even. Deze mensen zijn allemaal zeker 10 jaar jonger dan ik ben. Ik voelde ineens dat moment dat ik dacht, wacht even, dit is, ik ben nu echt van één generatie daarboven. Dat was ook een beetje confronterend, maar wel heel grappig om te merken ineens. Dat allemaal dingen over...
Precies dezelfde realisatie gehad, inderdaad.
Ja, allemaal dingen over het nieuws en zo, die zij dan niet zo... En ook het soort... Het viel mij op dat die jongere generatie ineens eigenlijk veel braver of preutser was dan daarvoor. Dus dat ze het sneller grof vonden. Of dat ze bij grappen, waar ik dan normaal in mijn voorstelling met normaal theaterpubliek, zeg maar... Gewoon een goede lach kreeg, was het daar een soort... weet je wel, dat ik dacht, oh jeetje... Je denkt toch bij studenten dat het allemaal net wat ruiger en wat wilder mag. Maar,
dat zou je denken, maar het is inderdaad een beetje... Nou ja, of het is veranderd of het is aan het veranderen.
Ja.
Ik heb inderdaad ook wel meegemaakt dat je denkt, nou, dit zijn studenten, die kunnen wat hebben.
Ja. Ja, het hangt er misschien ook nog af wat voor studenten het zijn en wat...
Want je zei, je speelde ook op school en bij weekafsluitingen en weet ik wat. Dat lijkt me een tricky omgeving
dat is
om
heel
te doen. Want als het goed gaat, dan ben je de held.
Ja.
Maar als het niet goed gaat...
Ja. Nee, dat klopt. En ik speelde dan... Je had gewoon één keer in de week de weeksluiting. En de één klas was aan de beurt dan die week. En de rest van de school kwam kijken. Dat was dan een beetje... En vooral de onderbouw. Dus klas 1 tot en met 3. Dus 12 tot 15 jaar. Dat is geen makkelijke leeftijd om voor te spelen.
Alles behalve.
En op een gegeven moment... ik heb ook meer uiteindelijk je had dan met die kerstviering en zo... dan kwamen de ouders en de leraren allemaal kijken. Dat was op een gegeven moment meer mijn plek dan in die weeksluiting. Ik heb op een gegeven moment één keer bij een weeksluiting... volgens mij een soort monoloog staan doen. Volgens mij een gedicht van Harry Jekkers... over de koning die niet dood wilde. Maar toen stond ik op te treden. Ik stond op de voorrand van het podium... En toen hoorde ik zo op een gegeven moment... ergens begonnen zo op rij 3... en ik hoorde het zo langzaam door die zaal gaan. Ze gulp, ze gulp, ze gulp, ze gulp. En ik had nog niet het improviserend vermogen... dat ik in de loop der jaren heb ontwikkeld. Dus ik stond daar en ik realiseerde... met mijn moeder ook nog op rij 4, weet je. En ik dacht, oh, wacht even. Hoe ga ik dit? En ik dacht, oké, ik moet gewoon stug doorgaan. Ik moet gewoon doen alsof dit niet bestaat... Maar niemand heeft natuurlijk ook weer iets gehoord van wat ik nog gezegd heb. Ik zelf heb ook geen idee meer wat ik er allemaal heb uitgekraamd. Maar ik ben gewoon heel stug blijven doorgaan. En ik heb dat netjes afgemaakt. En toen ben ik afgelopen. En toen heb ik mijn gulp dichtgetrokken. Ja. Maar als je het hebt over spelen voor pubers, was dat denk ik wel een van de meest heftige momenten. Ja. Ja.
Heb je later nog wel eens voor middelbare scholieren gespeeld? Of heb je ze wel eens bij... Weet je, er gebeurt natuurlijk ook vaak dat je ergens een gewone voorstelling hebt... en dat er opeens een enorme lading scholieren zit voor kunstzinnige en culturele vormen.
Ja, ja, ik heb dat wel... dat was ook inderdaad in de eerste jaren dat ik met mijn eerste voorstelling aan de tour was. Ook wel voor scholieren gespeeld. Maar wel op een gegeven moment eigenlijk al vrij snel gewoon als eis daarbij gesteld altijd dat ze er vrijwillig moesten zitten. Dus dat het niet een verplicht uitje voor een hele klas was, maar dat het dan een voorstelling op school was waar je naartoe kon gaan of niet, weet je. Maar dat scheelde al een heleboel in de natuurlijke selectie van het publiek. Dat heb ik al wel vrij snel, want ik vind het nog steeds eng inderdaad. Spelen voor pubers, voor scholieren.
Wat dat maakt dat eng?
Omdat het... ze zijn heel direct en heel eerlijk en heel... En ik kon als kind ook al niet heel goed omgaan met die groepsdynamiek. Dus ik denk dat het ook gewoon te maken heeft met dat ik vroeger gepest ben en nog steeds niet in een groep kinderen durf te verschijnen. Maar dat vind ik nog steeds spannend. Ja, omdat er van alles kan gebeuren in zo'n groep en ze elkaar gaan aansteken en je gaan uitdagen. Dan moet je zo scherp voor zijn. En eigenlijk, volgens mij is het beste ook gewoon heel open en eerlijk zijn. En niks proberen hoog te houden. Maar ik vind dat wel... Dit is wel
maar is het, dat je die eis bent gaan stellen, is dat... Was je door schade en schande wijs geworden daarin? Of kwam dat vanuit je...
Het is geen hele dramatische voorstellingen. Dus ik heb niet echt meegemaakt dat er mensen met dingen begonnen te gooien. Of je hebt wel van die verhalen van collega's die echt voor CKV-groepen stonden, waarbij er gewoon dingen door de lucht vlogen op een gegeven moment. Of die weggejoeld werden. Dat heb ik niet echt meegemaakt. Maar wel dat je voelt, deze kinderen zitten hier eigenlijk al helemaal niet zo op te wachten. Dus wie doen we hier nou precies een plezier mee?
Ja.
Ja.
Hoi, Wouter hier. Luister je vaker Elektra? Dan is het een goed idee om crewmember te worden. Je doneert dan automatisch elke maand een klein bedrag. En in ruil daarvoor krijg je extra afleveringen, consumptiebonnen om in te wisselen als je eens live bij mij komt kijken. En je krijgt een unieke link, waarmee je voortaan de podcast luistert zonder dat ik halverwege onderbreek om te vragen of je crewmember wil worden. Zoals nu. Dus, word crewmember. Dat kan al vanaf 1 euro per maand. In de omschrijving van deze aflevering vind je een linkje voor meer informatie. Oké, snel weer terug. Want nu komen er mensen naar jou voor het theater, want ze kennen jou van wat je doet. Maar ik zeker in de beginjaren voor DWDD bijvoorbeeld, dat mensen dat misschien nog niet wisten. Of dat je, heb jij Cabaret Stafette en zo gedaan?
Ja, ja.
Want dan heb je natuurlijk ook dat er mensen naar jou komen die geen idee hebben wie jij bent, laat staan dat ze wisten dat je kwam.
Ja.
heb je zelfs gehad dat je merkt, oké, jullie zaten helemaal niet op mij te wachten.
We zitten toch in de Elektra podcast, dus we moeten het er toch maar weer over hebben.
Ja, dat is een beetje het ding van deze podcast.
Ik
praat graag met je over al je successen en hoe lekker het gaat en het is je gegund.
Ja, nee, ik stond
maar daar gaat de podcast niet over.
Ik stond in Jongerencentrum Elektra in Sliedrecht.
Maar je bent er geweest.
In de week,
goed.
Ja, in de week voordat mijn eerste voorstelling in première ging. En dat was geen goede generale. Laat ik het zo dan maar... Dat is zeg maar zo'n belangrijk moment, weet je wel. Volgende week gaan we in première. Eerste voorstelling, spannend. En dan nog even warm draaien in Elektra. En dat, het zal waarschijnlijk al vaker voorbij zijn gekomen. Maar het stond blauw van de rook. En mijn technicus probeerde de kast...
Ik stond er solo, neem
ik. Ik stond er met mijn voorstelling, ja. Dus in een poging ook nog iets van theater van te maken. Met een soort van decoortje en kleding aan en zo. Helemaal officieel. En ook nog een soort hele stoonde beheerder... die niet precies wist uit welke kast de apparatuur moest komen. En gewoon het trok langzaam dicht tijdens mijn optreden. Dus iedereen zat te roken en te blowen. Dus en er zaten denk ik misschien 12 mensen of zo, een beetje zo verspreid. Die zag ik steeds minder goed. En ik had met mijn technicus afgesproken. Ik heb een slotliedje. Wat er ook gebeurt, als ik het slotlied inzet, doen we daarna het licht uit. En dan gaan we naar huis. En ik heb het uiteindelijk, volgens mij een uur of zo gespeeld. En toen voelde ik wel dat die mensen zowel geestelijk als fysiek steeds verder van me af waren. Dus toen heb ik het slotlied ingezet. En toen is eigenlijk op een vrij natuurlijke manier iedereen naar de ruimte daarnaast geschokt, waar het biljart stond en de bar was. En toen was het voorbij. Dat was niet zo heel goed om zelfvertrouwen te tanken, voor de première, nee.
En hoe lang duurde de voorstelling normaal?
Ja, 1,5 uur, ja. Ja. Dus ik heb daar wel een goed half uurtje van afgesnoept, denk ik uiteindelijk, ja.
Oh, wat goed dat je er ook... Ja, het is zo stom. Ik vergeet heel vaak aan mensen te vragen of ze er wel eens geweest zijn. Terwijl het leuke van... Dus in die zin het leuke... Het bijzondere aan Elektra is dat heel veel mensen er geweest zijn.
Ja.
En heel veel mensen hebben er gespeeld.
Ja, heel veel mensen ook maar 1 keer. Valt mij vaak op.
Dat wel. Ja. Ik ben er zelf ook maar 1 keer geweest. Ik weet een aantal die er wel vaker zijn geweest. Maar ze hebben heel veel gedaan. En ze hebben ook try-out tours gedaan van Kamerad.
Nou ja, want dat is natuurlijk het is natuurlijk te gek dat er een jongerencentrum is dat dat doet. Weet je wel? Dat is natuurlijk alleen maar te prijzen met mensen die zich daar allemaal vrijwillig voor inzetten. En ik heb op een gegeven moment het jongerencentrum Oud-Aden. Ben je daar ook wel eens geweest?
Nee, maar een vriendin van me woont toevallig in Oud-Aden.
Oh,
maar het is in de buurt van... Oh, ja, Roelofarensveen,
ja.
Want daar heb je jongerencentrum Splots.
Splots, ja. Ook geweest. Ja, die kunnen
ook,
allemaal afvinken.
Ook een beruchte plek.
Ja, zeker. Ja.
Dat, volgens mij is dat ook zo'n plek. Nee, ik ga er nog spelen. En ik heb er eerder gespeeld met heel veel plezier.
Ja. Ja, nee, daar is het ook wel leuk. Maar ook gewoon omdat er inderdaad mensen zijn die er echt wat van willen maken. En weet je, niet iemand die denkt van, ja, doe een keer een cabaretje en we zien het wel. Maar echt mensen die...
Wilde vertellen over Oud-Aden.
Nou ja, dat Oud-Aden, dat... maar eigenlijk past het helemaal niet in de podcast, want dat was best wel leuk. Maar ik vond het gewoon zo'n als je het over jongerencentra hebt, zo'n eigenlijk hele rare plek. Want het is een beetje aan de rand, het is al niet zo'n heel groot dorp. En dan aan de rand van dat dorp... staat er een jongerencentrum eigenlijk tussen een paar weilanden. Het is een oude schuur of zo. En het mooiste vind ik, als je dan naar buiten komt, hangt een briefje op de deur. Denk bij het verlaten van het pand aan de buren. En dan loop je de deur uit en dan kijk je om je heen. En dan denk je, welke buren dan precies? Dat is, maar ja, wel weer heel erg leuk, omdat gewoon iemand de moeite neemt om daar dan toch voorstellingen te programmeren. Ja.
Volgens mij, als ik het me goed herinner trouwens, is het ook in Oud-Aden geweest waar Pieter Jouke voor het eerst ooit avondvullend ging spelen.
Oh.
Terwijl hij net aan genoeg materiaal had voor een halve avondvullende voorstelling. Ja, okay, maar hij had nu eenmaal ja gezegd en dacht, eens kijken of ik toevallig een avondvullende voorstelling heb.
Ja.
Wat is de raarste plek waar je ooit hebt gespeeld? Want ik kan me voorstellen, misschien niet per se qua plek, maar misschien wel qua of bijvoorbeeld een bedrijf of weet ik wat, dat zeker met DWDD er natuurlijk toen opeens ook aanvragen kwamen met, oh, maar we kennen die jongen van tv, die willen wij nu ook hier hebben.
Ja, maar ik heb dat volgens mij toen al niet meer zo heel veel gedaan. Even te denken wat ik qua bedrijven...
Of misschien juist in het begin met kleine theaters. Want je hebt ook dit soort theatertjes overal door het land... waarbij je de laatste 10 kilometer met groot licht rijdt.
Ja.
Dat je denkt, waar kom ik uit en weten mensen dat ik hier ben?
Ja.
En heeft de politie een spoor om op af te gaan als ik nooit meer terugkom?
Ja, ik zit even te denken of de hele rare... Ik heb op een gegeven moment een keer... Dat was qua in elk geval de verste plek waar ik ooit gespeeld heb in Bangkok... voor de Nederlanders daar. Dat is ook een heel interessante ervaring. Omdat je dan Nederlanders treft die op een gegeven moment uit Nederland zijn weggegaan... en niet weten dat er dingen veranderd zijn in de 20 jaar die daarna kwamen. maar dat was vooral heel erg leuk... Omdat je dan... We gingen 1 avond op stap met de dames van de expats. En toen stonden we bij hele hippe travelers cafeetjes... lekkere mojito's te drinken en een beetje gezellig te keutelen. En toen gingen we de avond daarna met de mannen van de expats op stap. En toen stonden we toch in 1 keer in een kelder ergens... Met allemaal hele shabby types en van die jonge Thaise jongensachtige meiden... dat was heel bijzonder om mee te maken, ja. Maar dat ging eigenlijk niet eens per se om het optreden zelf, ja.
Maar dat heb ik inderdaad wel vaker gehoord. En ik weet niet of dat hier ook was. Bij dit soort trips, volgens mij Johan Goossens vertelde er ook over. Dan word je uitgenodigd, dan zit je daar inderdaad een week. En je optreden is al natuurlijk een hoogtepunt van de week, want er gebeurt iets. Maar het is überhaupt, er is vers bloed in de gemeenschap.
Ja, precies. Je bent er. Dus kom, we gaan op stap. We laten je de stad zien. We gaan dingen doen. Maar ik had wel daarvoor, dat hadden we heel handig gedaan met mijn technicus, daarvoor een weekje op een eilandje geboekt. Dus we hadden gezegd van, oh ja, dan doen we het ticket maar een week eerder. Dan betalen wij die eerste week zelf en dan gaan wij gewoon ergens lekker. Dus we hadden al een weekje geacclimatiseerd en lekker daar een beetje vakantie gehouden. En toen ons in Bangkok gestort.
Want hoe is dat in aanloop naar de show toe? Want als je het vergelijkt bijvoorbeeld met De Wereld Draait Door, waar je gewoon de hele tijd op het bankje zit in beeld, terwijl je eigenlijk ook nog misschien wil voorbereiden, heb je daar natuurlijk de hele week dat je figuurlijk zeg maar op een bankje zit.
Ja.
Heeft dat invloed of is dat gewoon mijn projectie? Dat ik denk, dat lijkt me helemaal gemakkelijk.
Ja, het is vooral, je moet natuurlijk uiteindelijk nog een soort, je zit in een soort afhankelijke positie op een gegeven moment, omdat jij bij hun te gast bent dus het is een beetje alsof je bij je tante gaat logeren en dan daarna nog voor je tante moet optreden. Dus je wil dat ergens een klein beetje afbaken. Nu ga ik eventjes. Maar goed, ik had gewoon een voorstelling en daar kon ik. En ik vond het ook leuk om juist er zoveel mogelijk van mee te krijgen, zodat je dat dan in die voorstelling weer kan verwerken. Ja. Weet je wel. Dus dat is ook alleen maar heel grappig. Heb ik hier nog een spectaculaire wending aan dit verhaal? Nee, volgens mij niet. Er komen natuurlijk ook gewoon heel veel. Ik heb op een gegeven moment voor een bedrijf, ik weet bij God niet meer wat het was. Ik denk een software of een, iets in die buurt, IT-achtig bedrijf. Die hadden een soort teambuildingsdag in de Brothers in Bunnik. Een soort discotheek.
Oh, dat is een grote regio-discotheek waar de halve regio Utrecht met bussen heen gaat.
Ja.
Ik kom uit de buurt van Utrecht en Brothers was echt een ding.
Ja, nou ja, in dat ding mocht ik... mocht ik mijn ding doen. En ik dacht dat ik het heel slim had gedaan. Want ik had gezegd, oh ja, maar weet je wat ik dan doe? Dan ga ik samen met jullie personeel ga ik liedjes maken. Dus dan ga ik, dan kom ik gewoon die dag. En dan ga ik met een clubje van jullie medewerkers samen een lied maken. En dan gaan we dat uitvoeren voor de collega's. En ik dacht, dan betrek ik de mensen in dat optreden.
Op papier een heel leuk idee.
Op papier een fantastisch idee. Waar het niet dat niemand zin had om een liedje te maken. Dus toen zat ik als een soort schoolmeester mensen van, nou kom op jongens, we moeten wel wat hebben. Weet je? Dacht ik, dit had ik echt veel beter even zelf kunnen doen.
Is er iets uitgekomen? Ja, want je moet het ook nog uitvoeren.
Ja, we hebben daar een paar liedjes gemaakt en die hebben we uiteindelijk uitgevoerd. Maar ze hadden ook nog twee tribunes tegenover elkaar, want ze hadden nog andere spellen gedaan die dag. Waar dat dan weer voor nodig was. Dus het publiek zat aan meerdere kanten. Die personeelsleden trokken zich natuurlijk allemaal terug op het moment dat we op het podium stonden. Dus uiteindelijk stond ik met vrij matige liedjes die anderen mede bedacht hadden, me reet te redden. Dan blijkt toch dat publieksparticipatie niet altijd een goed idee is. Ja, dat je het misschien beter af en toe gewoon zelf kan voorbereiden en... Want vaak werkt dat wel beter ook met scholieren, weet je. Dat je gewoon zegt, ik kom eerst een workshop geven en daarna optreden. Dan kennen ze je al een beetje en dan heb je al een beetje contact. Heb je
veel workshops gedaan?
Wel regelmatig. Ja, gewoon voor een club scholieren. Meestal is mijn insteek dan, laat ze maar gewoon wat schrijven of wat meenemen. En dan ga ik daarop reageren en dan gaan we van daaruit werken. Want ik ben niet zo goed in gewoon beginnen met een soort college geven en vertellen hoe ik het altijd doe. Want dat heb ik ook niet per se op één PowerPoint klaarstaan. Maar meestal als je dan aan de slag gaat en mensen hebben gewoon iets gemaakt, dan kun je aan de hand daarvan kom je vanzelf op stoom. Ja.
Dus ik heb ze ook wel eens gedaan. En dan wel inderdaad met in het begin een uitleg en wat theorieën en wat dingen. En dan moesten ze aan de gang.
Ja.
Het was leuk om te doen, Ja. Ik ben ook heel blij dat ik er op een gegeven moment mee gestopt ben.
Ja.
En of niet meer voor gevraagd werd, dat viel redelijk samen.
Ja.
Maar dan zit je dus ook met scholieren, juist die categorie wat je eerder zei, weet je, de 13 tot 15 of 16-jarigen, die ook niet per se altijd zin hebben.
Nee.
Om zo'n ding te doen.
Nee. Nee, en op een gegeven moment ga je er dan toch heel hard aan trekken. En dan denk je, ja, maar wacht even. Ik word ook maar gewoon ingehuurd. Weet je, ik heb er persoonlijk helemaal geen belang bij dat jullie dit gaan zitten doen. Kan mij het schelen. Maar dan ben jij ineens degene die ze over een bepaalde streep moet trekken. Ja. Maar. Nee, er zijn wel. Die workshops geven op die manier dat het echt van hun uitkomt. Dat vind ik wel het fijnst om te doen. Ja. Omdat okay. Je het minst hoeft te gaan staan lesgeven.
Ja, ja. Dat is waar.
Ja.
En je zei, in Elektra speelde je voor 12 man. Is dat het kleinste aantal mensen waar je ooit voor gespeeld hebt?
Nou ja, ik denk wel dat het iets in die buurt zal zijn geweest. Want bij nog minder werd het meestal gewoon wel gecanceld. Ik heb ook wel meegemaakt dat er maar 2 kaarten verkocht werden. Dus dat het gewoon überhaupt niet doorging.
Ja, dan kreeg je het al van tevoren te horen. Of ja, heb je het ook al gehad dat je al in het theater was en het dan de stekker eruit?
Nee, dat gelukkig. Nee, als ik er al was, dan gingen we gewoon spelen. Dus ik heb inderdaad nog wel vaak genoeg voor 20 of 25 mensen toch nog maar gewoon die voorstelling gespeeld. Maar bij 2 betalende bezoekers werd er gelukkig altijd van tevoren wel even gebeld. Omdat dat iedereen geld kost uiteindelijk. Dus dat was wel heel prettig, ja.
2 is ook wel echt heel weinig.
Ja, dat is, ja. Ja, nou ja, dat betekent dus dat zelfs de programmeur niet kwam kijken. Dat is ergens ook nog wel droevig. Maar dat is wel heel weinig, ja. Volgens mij was dat een keer in... Nou, het is wel volgens mij in Emmen een keer gebeurd, ja. Dat ik daar zou spelen. Ja.
Ja. En je zei ook al op een gegeven moment, je deed natuurlijk al columns, je bent ook wat meer politiek geëngageerde dingen gaan doen. Ik neem aan dat mensen bij jou ook wel weten waar ze voor komen.
Ja.
Maar heb je ook wel eens gehad dat het gewoon botst, zeg maar, met het publiek, of dat er mensen in de zaal zitten en die denken, maar.
Nou,
ik ben het hier helemaal niet mee eens.
Nou, niet in die zin botsen dat mensen boos worden over wat ik zeg. Maar ik heb wel een keer een vrouw gehad die bellend is weggelopen tijdens mijn voorstelling. Dat is volgens mij in Hoge Zand. En daar speelde ik in een soort een kleine zaal, tribune oplopend. En de mensen zitten dan allemaal redelijk dicht voor je.
Mm-hmm.
Ook, nou, het zal een mannetje of 50 zijn geweest of zo. En op een gegeven moment ging daar een telefoon. En die ik zie een vrouw gewoon ook die telefoon opnemen en ermee naar buiten lopen. En al bellend weglopen zo, weet je wel. Dus,
echt waar?
Dus ik maak daar wat grappen over naar de zaal toe. En ik probeer daar in elk geval nog een grap uit te halen, zodat we door kunnen met de voorstelling. En die vrouw komt woedend teruglopen vanuit de foyer weer terug de zaal in. En begint heel boos tegen mij te roepen dat haar dochter heet theewater over zich heen had gekregen en dat het een noodgeval was en dat ze daarom gebeld werd. En hoe durf ik er dan ook nog grappen over te maken, want het is haar dochter die... Nou, ik kreeg eens een hele tirade over wat er allemaal aan de hand was bij haar thuis. en toen de stampvoetende ging ze de zaal eruit. Het ergste is dat ik me dan toch nog een beetje schuldig voel. Dat ik denk, nee, maar dat is wel erg. En dan dacht ik, ja, maar wacht even. Je zit met je telefoon aan in een theatervoorstelling, weet je wel. Dus of je rekende er van tevoren al op dat je dochter waarschijnlijk hete thee over zich heen ging gooien. En je hebt je telefoon aangehouden. Of er is iets gewoon niet helemaal goed gegaan.
En als je daar al rekening mee hield, had je je dochter misschien niet alleen moeten laten.
Nee, ja, precies. Ja, nee, ik vind 3 ook vrij jong om alleen thuis te laten hangen. Maar goed, wel knap dat ze gebeld heeft nog uiteindelijk. Ja. Ja.
Oh, goed verhaal.
Ja, je denkt zeker dat je leuk bent. Volgens mij ging het in dat soort bewoordingen, ja. Ja.
Oh, dat is...
Ja, want ze had gehoord natuurlijk, ze liep onder die tribune de zaal uit.
Ja.
Dus... ze hoorden nog alles wat ik had gezegd. Ja.
Oh. Ga jij na shows de foyer in om nog te praten met de mensen?
Vaak wel, ja. Ja. Ik vind het vaak wel fijn om een beetje een idee te hebben van wie er eigenlijk in die zaal zat. En een beetje een beeld van soort mensen. En het is vaak ook gewoon lekker om juist... Wel, als het goed is gegaan, dan wil je natuurlijk de foyer in om eventjes heel nonchalant naar de bar te wandelen en onderweg de schouderklopjes in ontvangst te nemen. Maar het is eigenlijk vaak nog veel beter om te gaan als het niet zo lekker liep, weet je. Want vaak is het in je hoofd dan echt verschrikkelijk. En dan denk je, oh, die mensen hebben anderhalf uur stilgezeten. Die gaan allemaal, die staan allemaal in de rij voor de garderobe om zo snel mogelijk naar huis te kunnen. En vaak als je dan in die foyer loopt, dan blijkt het nog wel mee te vallen. Of dan doen mensen al van heel beleefd alsof ze een leuke avond hebben gehad. En dan kun je toch met iets meer zelfvertrouwen weer terug naar huis, ja.
Ja, de reden dat ik het vraag is dat je hebt dan ook nog mensen die dan met goed bedoelde adviezen komen.
Ja.
Maar die dan ook wel af en toe gewoon echt...
Ja.
Eigenlijk de naarste dingen zeggen dat je denkt, ja...
Ja.
Ik was erbij, hè?
Ja. Nee, dat klopt. Nou, ik heb op de een of andere manier ook een hoofd dat blijkbaar uitnodigt om opbouwende kritiek aan te leveren. Dus mensen voelen zich heel vrij om tegen mij gewoon nog steeds na een voorstelling dingen te zeggen als... het is heel leuk. Ik zou alleen als je grap hebt gemaakt, net iets langer in stilte laten vallen. Dat
Serieus?
Je net dat we iets meer tijd hebben om dat soort vaktechnische tips... komen er af en toe gewoon.
Wauw.
Ja, dat is fascinerend om mee te maken. Maar en ik weet dan ook nooit zo goed wat ik moet... Tenminste, ik blijf dan toch altijd heel beleefd en heel aardig en netjes. En oh ja, dankjewel. Ja, nee, ja, het is soms ook wel gewoon een bewuste keuze om een beetje vaart te maken. Weet je, dan ga je dat nog een beetje staan verantwoorden. Maar er zijn heel veel mensen die tips hebben, ja. En in het begin ben je daar natuurlijk ook heel gevoelig voor. Want dan weet je ook nog niet zo goed. Dan ben je ook nog gewoon aan het zoeken. En dan denk je van, oh ja, dit is ervaren theaterpubliek. Die hebben er vast kijk op of zo. En dan,
ja?
Dan, nee, tenminste, misschien neem ik mensen gewoon überhaupt te serieus. Maar
ik vind het heel mooi van je dat je ze die credit geeft. Maar...
Ja, nou ja, ik had vaak wel dat ik dan in de auto naar huis daar toch nog wel over na zat te denken. Zo in die eerste, met die eerste voorstellingen, weet je. Dan denk je toch van, nou ja. Ze
op die manier. Ja.
Ze hebben iets gezien of gevoeld. En misschien hebben ze het dan niet helemaal verwoord. Hebben ze niet precies de vinger op de zere plek gelegd. Maar soms kan ik dan uit hun kritiek nog wel halen van... Oh ja, ze zeggen nu dit, maar ze bedoelen eigenlijk dat. En daar kan ik nog wel mee aan de slag of zo.
Dat heeft iemand ook wel eens iets gezegd dat je dus naar huis reed en dacht... Auw, dit kwam gewoon binnen. Of misschien een show in zijn algemeenheid waarvan je naar huis reed en dacht, auw, dit.
Ja, er zijn wel... Ik heb meestal net voor de première... Elektra is al voorbij gekomen, maar ik heb meestal net voor de première zo'n voorstelling waar alles gewoon niet loopt. Waar het gewoon heen, omdat je denkt, nou, deze voorstelling gaat echt, dit gaat niks worden.
Ja.
Ik ga volgende week door de mand vallen. Dus ik kan me nog eentje herinneren dat ik in Dronten stond een week voor de première. En dat het echt gewoon zo'n, ja, dat niks liep, weet je. En stroef en een soort ongemakkelijke stiltes de hele tijd. En dat je voelt van, oh, die voorstelling klopt nog helemaal niet qua opbouw en energie. En vaak is het grappige is dat het dan vaak met één of twee dingen veranderen. Of in de volgorde omgooien of een andere toon. Dat het dan ineens een heel andere voorstelling kan worden. En dat het dan allemaal op zijn plek kan vallen. Maar dat zijn wel avonden waarop je dan echt... Nou ja, dan rijd ik gewoon wanhopig naar huis. Ja, dan denk ik, oh jongens. Dit gaat gewoon niks meer worden. Ja, nu gaat iedereen ontdekken dat ik al die jaren goed ben weggekomen. Met mijn gebrek aan talent. Maar dit is het punt dat ik definitief door de mand val. Ja.
Keihard imposter syndrome.
Ja.
Maar is dat dan niet ook gewoon de spanning omdat je première eraan komt?
Waarschijnlijk wel, ja. Maar toch trap ik er elke keer weer in. En je kan wel denken, dit hoort erbij, maar dan is het nog steeds kut. Dus weet je, er is geen manier waarop je dat kan rechtbreien. Van, oh ja, nee, ik heb gisteren een hele slechte voorstelling gespeeld. Maar ja, het is de week voor de première, zal de spanning wel zijn. En ik doe er lekker niks mee, weet je wel. Dus je gaat er toch, je raakt in paniek. En daar is die voorstelling ook voor bedoeld. En uiteindelijk levert dat dan altijd weer een betere voorstelling op. Maar het komt altijd slecht uit.
Ja.
Ja.
Altijd. Is er, als er één show is uit je hele carrière... die je gewoon met zo'n soort Man in Black apparaat... uit je geheugen zou kunnen wissen? Is er eentje waarvan je denkt, nou, die hoeft de geschiedenisboeken echt nooit op wat voor manier dan ook in. Misschien is hij al voorbij gekomen hoor, dat zou kunnen, dat weet ik.
Ja. Ja, er zijn wel... Nou, ik heb één voorstelling waarvan ik eigenlijk niet zo goed weet hoe die is gegaan. Omdat ik ziek was en dacht dat ik toch gewoon kon spelen. Misschien was dat wel heel leuk. Maar ik was er zelf niet echt bij aanwezig. Ik heb in een soort koorts... waan heb ik staan spelen. Dat was volgens mij ook al bij mijn eerste voorstelling. En toen... ik was gewoon een beetje ziek en rillerig en koortsig. Maar ik wilde wel spelen. Ik was ook ergens in een dorp, klein theatertje. En ik kan me gewoon echt alleen nog maar herinneren dat ik een soort wazig... Ik zag echt het publiek ook een beetje vaag zo. En ik heb gewoon wel alles gezegd wat ik moest zeggen, volgens mij. En ik weet ook nog dat ik het podium afstrompelde en gewoon in de kleedkamer meteen op tafel ben gaan liggen. Gewoon lang uitgestrekt. En mijn technicus me een beetje opgelapt heeft en toen mijn vriendin gebeld heeft om me te komen halen.
Wauw.
want hij moest eerst nog afbreken en dat was redelijk in de buurt van waar ik woonde. Dus toen heeft zij me opgehaald daar, want ik zou eigenlijk met mijn technicus mee naar huis rijden. Dus ik weet eigenlijk nog steeds niet wat voor avond die mensen nou beleefd hebben. En of dat goed of heel slecht was. Het zou jammer zijn als dat mijn beste voorstelling ooit is geweest. Maar ja.
Nou goed, als iemand luistert en Pieter in het begin van zijn carrière een keer heeft gezien en dacht, wat een rare conceptuele voorstelling. Ja. Laat even weten hoe het was.
En misschien hebben ze er wel niks van gemerkt. Dat kan ook nog.
Zou kunnen. Top man. Dankjewel.
Ja, graag gedaan.
Dat was hem, de Elektra Podcast. Meer informatie over mijn gast van vandaag en linkjes naar van alles en nog wat vind je in de omschrijving van deze aflevering. Er staan ongelooflijk veel afleveringen online van Elektra. En op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van jouw favoriete comedians en cabaretiers. Je kan daar ook eenmalig doneren of crewmember worden. Als crewmember betaal je maandelijks een klein bedrag, maar dan krijg je ook nog eens bonusmateriaal, je luistert voortaan zonder onderbrekingen en je krijgt consumptiebonnen die je kan inleveren bij een show van mij. Ik vind het sowieso te gek als je een keer komt kijken bij mij, dus ga naar woutermonde.nl, daar zie je precies waar en wanneer ik optreed. Of meld je aan voor de nieuwsbrief, dan hou ik je op die manier op de hoogte. En dan nog iets, elke vrijdagmorgen doe ik een column op radiostation Kink. Je kan die column terugluisteren als podcast. Hij heet Kink op de Week en je vindt hem in de app waar je ook deze podcast luistert. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi!